Shalom, fijn dat je luistert. Ik wilde vanochtend, of vanmiddag, of vanavond, wanneer je ook maar kijkt, beginnen met het voorlezen van een tekst uit 1 Korinthe 10, vers 11. En daar gaat het over de dingen die de mensen in het Oude Testament hebben meegemaakt. En dan schrijft Paulus het volgende, dus 1 Korinthe 10, vers 11. Dit, al de dingen, is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Wat Paulus ermee bedoelt is dat al die dingen die gebeurden met die mensen destijds, een soort, en dan staat er in het Grieks een typos, een voorafschaduwing, een soort beeld, een metafoor. Al die dingen zijn een metafoor voor ons, die in het eind van de tijden leven, dus voor ons nu. En een van die gebeurtenissen die mensen in het Oude Testament overkwamen, wil ik centraal stellen bij deze overdenking. Laten we eerst bidden. Heer Jezus, ik dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw, voor uw altoos durende aanwezigheid in ons leven. U laat nooit varen, u laat nooit los, u laat ons nooit in de steek. U gaat altijd door, u bent trouw. En ik dank u daarvoor, Heer, ook in deze soms barre tijden. Ik dank u dat u bij ons bent. En ik dank u ook, Heilige Geest, dat u hier bent om mij te leiden bij wat ik zeg. En om iedereen die hiernaar luistert ook te helpen om te begrijpen wat u wil zeggen tot de gemeente op dit ogenblik. Zo geef ik deze tijd aan u, Heer Jezus, tot eer en glorie van God de Vader. Amen. Nou, ik had al beloofd dat ik een gebeurtenis of een aantal gebeurtenissen uit het Oude Testament centraal zou stellen. Want die gebeurtenissen in het Oude Testament zijn een soort beeld, een voorafschaduwing van wat Jezus voor ons, voor jou, voor mij wil zijn. Het Oude Testament gaat altijd over Jezus. En een figuur die dat heel duidelijk laat zien door zijn leven is Jozef. Het verhaal van Jozef begint in Genesis 37. En het begint heel merkwaardig. Ik lees een stukje voor, Genesis 37, en dan begin ik bij vers 2. Daar staat, dit is de geschiedenis van Jacob. Als je dat leest, dan denk je, oké. Nu volgt er dus een heel verhaal over de aartsvader Jacob. Maar de zin gaat verder. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broers, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. Dus in plaats van dat het over Jacob gaat, gaat de geschiedenis van Jacob over Jozef. Dus het is net alsof de focus van het verhaal zich gaat toespitsen op Jozef. Dus het hele voorgaande wat er geweest is, gaat zich nu richten en gaat zich culmineren op de geschiedenis van Jozef. En dan zegt de Bijbel, Jozef was 17 jaar. 17, als je dat getal bekijkt, staat gelijk aan het woord tof. Tof betekent goed. Dat woord komt iedere keer weer naar voren in het eerste hoofdstuk van Genesis. Als God een scheppingsdaad heeft uitgesproken, ziet hij dat het goed is, tof. Je zou dus kunnen zeggen, we staan hier aan het begin van een nieuw onderdeel van het scheppend werk van Jezus. Jozef, zijn moeder, Rachel, is inmiddels al overleden. Maar Jozef krijgt van zijn vader een gekleurde mantel, een veelkleurige mantel. Dat betekende in die tijd dat Jozef de geliefde zoon was, de erfgenaam. Hij was er als een enig geboren zoon van de vader. Hier zie je al hoe hij een beeld is van Jezus zelf. Hij laat bepaalde aspecten van Jezus zien. Bijvoorbeeld, als het verhaal zich gaat ontwikkelen, zien we hoe Jozef naar zijn broers gaat, net zoals Jezus de heerlijkheid van zijn vader verliet om naar deze aarde te komen. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet gekend, staat er in de Bijbel. Exact hetzelfde overkwam Jozef. Toen hij uiteindelijk zijn broers vond, hebben zijn broers hem verworpen. Ze hebben hem in een put geworpen. Ze wilden hem zelfs doden. Uiteindelijk komt hij terecht in Egypte. Jozef komt terecht in Egypte. Het woord voor Egypte in het Hebreeuws is Mitzrayim. En Mitzrayim betekent zoiets als dubbel land. Een dubbel land. Het komt eigenlijk van Matzrot, dat betekent grens. Dus het is een dubbele grens, een soort van dubbel land. Je kan er twee kanten mee op. Het is goed en kwaad. Terwijl Jozef in Egypte is, gaat het leven van die broers verder. Egypte staat vaak voor de wereld. De wereld waarin wij leven, de wereld zonder God. En hetzelfde is met Jezus gebeurd. Hij werd door zijn broeders verworpen, maar aanvaard in de wereld. En intussen leefden de broers van Jozef gewoon door. Er komen allerlei goede tijden, slechte tijdenachtige verhalen voor. Juda en Tamar. En wat er met Jozef gebeurt in Egypte, de broers zijn zich er niet van bewust. En dan komt er een tweede acte in dit hele verhaal. Intussen ben ik bij hoofdstuk 42. Het lijkt een beetje op een middeleeuwse schildering. Er zijn verschillende fases uit datzelfde verhaal afgebeeld op één doek. Jozef is inmiddels de onderkoning van Egypte. Hij is 30 jaar nu. Zijn publieke optreden in de wereld begon op zijn 30ste jaar. Net zoals het bij Jezus zo het geval was. De wereld erkent hem wel. Hij krijgt de naam Safernat Paneach. Dat betekent redder der wereld. Dus waar zijn broers hem hebben verworpen, krijgt hij erkenning in de wereld. En dan gaat het verhaal zich ontspinnen. Er komt een hongersnood over de hele wereld. Maar dankzij Jozef, of eigenlijk moet ik zeggen dankzij God, is het zo dat er in Egypte wel eten is. En dan begint hoofdstuk 42 met: toen Jacob vernam dat er in Egypte koren was, zei hij tot zijn zoons: waarom ziet gij elkaar aan? Voort, zei hij, zie, ik heb gehoord dat er in Egypte koren is. Trek daarheen en koop daar koren voor ons, opdat wij in leven blijven en niet sterven. Dus de broers van Jozef met hun gezinnen, maar ook de vader van Jozef, lijden honger en dreigen zelfs te overlijden door gebrek aan voedsel. En dan komen die 10 broers in Egypte bij Jozef. En eigenlijk zijn het geen broers, het zijn halfbroers. Ze hebben wel dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. Ze lijken dus op de gelovigen uit de volken. Uit de goyim, uit de niet-Israëlieten. Wij hebben ook één vader, God de Vader, maar we zijn geboren uit een andere moeder. Dus je ziet hoe in de tweede acte van het verhaal de broers, de 10 broers, van rol wisselen. Zij staan opeens model voor jou en voor mij, voor ons. En ze komen omdat ze koren willen kopen. Het woord voor koren in het Hebreeuws is shever. En dat heeft een nauw verband met een woord shavar. En dat betekent verwachting. Dus zij komen vol verwachting bij Jezus. En je begrijpt, Jozef, die is nog steeds hier een model, een type, een soort metafoor voor Jezus. Dus ze komen vol verwachting bij Jezus. En ze krijgen wat ze verwachten te krijgen. Ze krijgen koren. En ze krijgen ook nog hun geld terug. En daarin zit een belangrijke boodschap voor jou en voor mij. Want dat brengt ons bij Jesaja 55. Daar staat: alle dorstige komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Dus zij kwamen, zij kochten, zij aten, maar ze kregen hun geld terug. Want er staat dat ze koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Wij hebben vaak het idee dat als we iets willen ontvangen van Jezus, dat we moeten betalen. Dat we er iets voor terug moeten doen. Dat het alleen maar zo is als je in een goed blaadje staat bij God de Vader of bij Jezus zelf, dat je dan iets mag verwachten, dat je opbouwt, dat je goed doet, dat je jou in leven houdt. Maar Jezus zei aan het kruis: het is volbracht. Hij heeft betaald voor jou en voor mij. Hij heeft betaald voor alles wat ons leven geeft. Het mooie is dat Jozef ontroerd is door zijn 10 halfbroers. Zo is Jezus ook ontroerd, emotioneel geraakt door ons. En hij is geraakt door die broers als hij hen hoort praten over hemzelf. Als ze onder elkaar zeggen: van wat hebben wij Jozef aangedaan? En nu krijgen we het op ons eigen bordje terug. En dan staat er, hoofdstuk 42, vers 24, dat Jozef zich terugtrekt en hij weent. Hij is emotioneel geraakt. En een ander dingetje is dat Jozef vraagt om Benjamin. Hij vraagt aan die 10 broers naar hun jongere broer Benjamin. En als we even terugspoelen naar Genesis 35, vers 16, dan lezen we het verslag van de geboorte van Benjamin. Benjamin is een volle broer van Jozef. Hij heeft namelijk dezelfde vader en dezelfde moeder. Rachel overlijdt bij de geboorte van Benjamin. Voordat ze overlijdt, geeft ze hem, Benjamin, de naam Ben-Oni, zoon van smarten. Maar de vader Jacob geeft hem de naam Benjamin. Dat betekent zoon van de rechterhand of zoon van het geluk. Benjamin wordt geboren bij Bethlehem en wel bij de toren waar de wacht wordt gehouden over de schapen, de zogenaamde Migdal Eder. In Micha 4, vers 8 wordt er over deze plek gesproken. En ik lees het even voor uit Micha. Micha 4, vers 8. Daar staat dit. Eens even kijken. Hier komen: en gij, Migdal Eder, daar heb je dus die plaats, o vel der dochters Sions, tot u zal genaken en komen de heerschappij van voorheen, het koningschap der dochter van Jeruzalem. O vel betekent burcht of fort, verhoging, een veilige plek. Dus op die veilige plek werd later Jezus geboren. Vandaar ook dat de schriftgeleerden van Herodes konden vertellen aan de wijzen uit het oosten waar Jezus ter wereld zou komen. Waar de koning der Joden geboren zou worden. Dus je ziet in dit geval Benjamin als een typos, als een voorafschaduwing van Jezus. Maar in het verhaal dat we nu aan het vertellen zijn uit Genesis 42, is hij een type, een voorbeeld van het Joodse volk. Ze hebben dezelfde moeder, ze hebben dezelfde vader. En je ziet ook de ontroering bij Jozef als hij Benjamin ziet. Hij wacht niet tot hij een soort van schuldig verklaring hoort. Hij wacht niet totdat hij berouw ziet bij Benjamin. Want dat hoeft allemaal niet. En hij zegt meteen, als hij Benjamin ziet: Elohim ya genach beni. God, zij je genadig, mijn zoon. En Jozef trekt zich terug en weent. Hij is zo blij dat hij zijn zoon ziet. En zo zal Jezus zo blij zijn als het volk Israël naar hem toe komt en hij zijn ogen mag slaan op het volk Israël. En je ziet ook dat Benjamin wordt voorgetrokken ten opzichte van de andere broers. En dan heb je ineens dat rare verhaal. Ze gaan weer naar huis, in dit geval 11. Ze gaan weer naar huis met hun graan op de ezeltjes geladen. Maar ze worden achterhaald door een official, een ambtenaar die voor Jozef werkt. En die ambtenaar die zegt, er is gestolen. En wat is er gestolen? Er is een beker gestolen, maar niet gewoon een beker. Een beker, en dan staat er iets heel raars, dat je denkt van, hoe kan dat toch waar zijn voor Jozef? Dat is toch zo'n prachtige figuur. Dan staat er, er is gestolen de beker waarmee hij voorspellingen doet. Waarmee hij de toekomst pleegt te voorspellen. Ik heb er vaak over nagedacht. Gedacht van raar dat Jozef, die toch zo'n onbesproken karakter is in de Bijbel, zich bezighoudt met die occulte zaken. En ik heb het opgezocht in het Hebreeuws en ik heb iets gevonden dat heel grappig is, of heel onthullend. De beker waarmee hij de toekomst placht te voorspellen, wordt genoemd de beker, en dan staat er twee keer het woord Nagash. Nagash. Nagash, dat is het woord voor het uitspreken van een vloek of een soort van occulte zaak, een voorspelling ook, maar het is ook het woord voor slang. Dus het is de beker van de slang. En dat brengt ons bij Matteüs 26, vers 39, waar Jezus in de hof van Gethsemane zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Het is de beker van de slang, de beker van het lijden. En die beker van de slang, die beker van het lijden, bevindt zich in de bagage van Benjamin. De figuur die model staat voor Israël. En die beker, die gaat terug. Die gaat terug naar het paleis. Die gaat terug naar de plaats waar die hoort, naar de hof van Egypte. Wat er eigenlijk gezegd wordt in het verhaal is, dat die beker voor eens en voor altijd is leeggedronken door de figuur die model staat voor Jezus. Wij hoeven nooit meer het leed op ons te nemen, het lijden op ons te nemen, dat bestemd was voor Jezus. Het is volbracht. Hij heeft ons gekocht, hij heeft ons betaald, maar hij heeft ook al het lijden en alle invloed van de slang in zich gedragen, weggedragen, weggedaan. Dus we mogen nooit meer het idee hebben dat het volk van God, Benjamin staat voor het volk van God hier, Israël, dat Israël nog zou moeten lijden. We moeten ook nooit denken dat wij op de een of andere manier een of andere ziekte of ellende of afwijzing zouden moeten dragen, zodat we in een goed blaadje komen te staan bij de Heer Jezus. Want alles wat wij willen toevoegen aan wat Hij heeft gedaan, is in diepste wezen blasfemie, godslastering. Dat kunnen we al leren uit dit verhaal. Die beker is niet voor ons. Het eten is wel voor ons. En als dan uiteindelijk het hele verhaal tot een eind komt en Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, dan zegt hij, komt toch naderbij. In het Hebreeuws Nagash. En Nagash heeft een verwantschap met het woord keshen, wat wij gozen noemen. Wij mogen naderbij komen. Dus het gaat niet om het eten, het gaat niet om het leed, Nee, Jozef wil zijn familie, wil zijn verwanten bij zich hebben, wil ze koesteren. En dan zie je dat het verhaal rond is. Het begon met een Jozef op zoek naar zijn broers. Hij zocht hen op. Dan komen die broers naar hem toe. Maar ze zoeken hem niet, ze zoeken eten. Maar op een gegeven ogenblik, als ze hem herkennen, dan komt de uitnodiging. Komt toch naderbij. En Jozef, die huilt zo hard dat het hele paleis op stelten gezet wordt. Alle dienaren horen het, zelfs farao hoort het. En zo is de emotie van onze Jozef. Onze Jozef heet Jezus. En Jezus zegt tot jou, tot mij, komt toch naderbij. Hij houdt van jou, hij houdt van mij. Hij heeft je gekocht, hij heeft je betaald, hij heeft voor je geleden. Alles is volbracht. Amen.